Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee R.C. Bogaert voor ons voor zal gaan. De diensten van volgende week zondag 11 februari om 10 uur onze eigen predikant dominee L. Kroneman en om 5 uur dominee C.R. van de Toren. Dit alles zou de Heere wil en wij leven. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, hulp in eigen gemeente. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij en die is voor in de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst en we gaan u zingen uit Psalm 66, daarvan het 8e vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 127, het tweede en ook het derde vers. Psalm 127, het tweede en het derde vers.
Thank you.
Gemeente, ook deze middag doen we met elkaar belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we dan in antwoord daarop het zesde vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En wat er volgt, het zesde van 56, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we met elkaar om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Genadige God en Vader in onze Heere Jezus Christus. Op deze zondagmiddag geeft u het ons in uw goede zorg voor ons dat we als uw gemeente hier opnieuw mogen samen zijn. We danken u voor de gelegenheid, de plaats, boven alles voor uw woord. En de belofte van uw Heilige Geest, dat u wil wonen en werken onder ons. En we bidden daar ook om, Heere, wilt u vanmiddag uw belofte vervullen en tot ons spreken. Wilt u uw woord voor ons openleggen. Maar ook ons hart openen voor uw woord door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat uw woorden niet langs ons heen zullen gaan, maar dat ze in ons leven zullen blijven haken. Dat we er houvast in vinden. Dat het geloof en bekering voortbrengt in ons leven. Want daar bent u toch in het bijzonder naar op zoek. Dat wij buigen voor uw woord, dat we leven naar uw woord en dat we doen wat u van ons vraagt. Dat we geloven in de Heere Jezus Christus die u gezonden hebt als een volkomen verzoening voor al onze zonden. En Heere, dan kent u ons leven. En dan weet u ook heel in het bijzonder welk woord we ook nodig hebben. U weet ook welk woord voor deze middag is voorbereid. Voor de gemeente hier in Schiedam. En wilt u het door het machtige werk van uw Heilige Geest precies laten passen zoals u alleen dat kunt. Dat het woorden blijken die op de juiste tijd gesproken zijn in het leven van ons allen. Heere, bent zo machtig God. U kent onze levens. U weet wat zich daarin afspeelt, wat onze gedachten zijn, hoe we in het leven staan. Maar dat niemand van ons kan zonder de leiding van uw Heilige Geest en zonder de sturing van uw evangeliewoorden. En wilt u die woorden vanmiddag dan ook gebruiken om ons te leren hoe we wandelen zullen. Om het goed te verkrijgen dat nimmer meer vergaat. En om daar ook bij te leven. Elke dag van ons leven opnieuw. Heer, daarom bidden we om de komst en het werk van uw Heilige Geest. Mogen we ervaren dat u het bent die in ons midden woont en werkt. Die onze harten opent. Die ook zorg draagt voor degenen die thuis aan deze dienst verbonden zijn. En ook meeluisteren, meekijken. Niet in de gelegenheid zijn vanmiddag om in de dienst aanwezig te zijn. U weet ook wat zich allemaal af kan spelen aan zorgen, aan ouderdom, aan ziekte, waardoor het niet mogelijk is om de dienst bij te wonen. Anderen die wellicht op te passen hebben thuis op de kleinste kinderen. Heere, wilt u voor een ieder van ons zorgen en uw genade mild en overvloedig aan ons uitdelen. Heere, we bidden u om uw zegen voor de verbreiding van het evangelie. We willen in het bijzonder vanmiddag ook bidden voor onze broeder, dominee Kroneman, die u aan deze gemeente hebt verbonden. Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft in al het werk dat hij ook hier te verrichten heeft. Open voor hem elke week opnieuw de schrift, en dat hij daarin ook vinden mag onder de leiding van uw Heilige Geest, wat hij in het midden van de gemeente, maar ook aan de mensen die hij van daarbuiten ontmoet of die misschien ergens tussenin staan op de grens van kerk en wereld, zodat hij ook wat mee te delen heeft. Heere, geef hem daarin elke keer weer wat nodig is. Ook samen met de broeders van de kerkenraad in het midden van de gemeente, Heere, wilt u ze samen uw zegen ook geven. En dat ze dan samen ook voor de gemeente en voor deze plaats hier tot zegen mogen zijn. Wilt u uw koninkrijk bouwen en dan bidden we tegelijk ook voor deze wereld, waar op zoveel plaatsen vandaag de kerkdeuren open gaan, maar even zoveel plaatsen zijn er inmiddels waar de kerkdeuren ook gesloten zijn, alsof ze nooit meer open gaan. Heere, geef dat dat ons ook aan het hart gaat. Juist in het Westen, waar wij wonen, waar zoveel teruggang is, zoveel neergang ook in het kerkelijk leven, zoveel mensen de kerk hebben, de rug hebben toegekeerd. Heer, dan bidden we, wilt u doorgaan met de bouw van uw koninkrijk. Ook hier, in ons deel van deze wereld, waar wij mogen wonen, wilt u uw heerlijk koninkrijk bouwen en de kerk tot bloei brengen. Maar ook daar waar nog nooit een kerk is geweest, waar het evangelie nog nooit geklonken heeft, mag het daar klinken. En waar het ooit klonk, mag het daar weer klinken. Heere, zegen uw kerk. Zoals u dat beloofd hebt, dat u dat wilt doen. Het evangelie zult uitdragen tot aan de einde van de aarde. Als het meest kenmerkende teken van de eindtijd. Dat alles daarop wacht. Dat de einde van de aarde de roep van het evangelie hebben gehoord. Heere, gaat u door. En vestig uw naam over heel deze wereld. We bidden u voor de kerk die wordt vervolgd en verdrukt, die veel te lijden heeft vanwege het geloof in uw naam. Dat u daar ook het geloof versterken, de volharding geven, het blijven bij uw woord, wat het ook kost. We vragen uw zegen ook voor uw volk Israël. In de spanning van de wereld. In alles wat op dit moment ook gaande is. Wilt u de naam van de Heer Jezus in het bijzonder onder hen ook bekendmaken. Dan mogen wij als kerk, mag de wereld uw volk ook tot jaloersheid brengen. Dat is toch waar we toe geroepen zijn, waar we ook naar uitzien. En mag dat tot zegen zijn, zoals u dat ook beloofd hebt. En Heer, wilt u zo uw heerlijk koninkrijk bouwen, hier en daar en overal uw heerlijke naam vestigen. En zegen ons dan ook. Mogen we door het evangelie dat we vanmiddag horen ook worden toegerust voor ons leven in deze wereld. Voor onze houding, voor onze visie. Mogen we daarin ook worden aangescherpt en opgescherpt. Dat we in ons hele leven niet ons eigen leven leiden. Maar dat we het zicht van het evangelie krijgen op alle dingen die zich voordoen. En dat we zo onze weg door dit leven ook mogen leiden, als aan uw hand. Zegen ons zo, Heere. Dat vragen wij u niet omdat wij dat zouden verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van God in het Bijbelboek Prediker. En we lezen daarvan met elkaar het tweede hoofdstuk, Prediker 2 is de schriftlezing voor vanmiddag. En daar zegt de prediker het volgende. Ik zei in mijn hart, kom toch, ik zal u op de proef stellen met blijdschap. En zie daarom het goede aan. Maar zie, ook dat was vluchtig. Over het lachen zei ik, dwaasheid. En over de blijdschap, wat brengt die teweeg? Ik onderzocht mijn hart door mijn lichaam te verkwikken met wijn. Mijn hart echter behield in wijsheid de leiding en door dwaasheid aan te grijpen, totdat ik zou zien wat het beste is voor de mensenkinderen om onder de hemel te doen tijdens het getal van hun levensdagen. Ik heb voor mezelf grootse dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden, ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde mij waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudde runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen en de genoegens van de mensenkinderen. Genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd, om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. Daarna richtte ik mijn aandacht op het bezien van wijsheid, ook van onverstand en dwaasheid. Immers, hoe zal de mens die na de koning komt doen wat al gedaan is? Toen zag ik dat de wijsheid voorkeur heeft boven de dwaasheid, evenals het licht voorkeur heeft boven de duisternis. De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis. Toen merkte ik ook dat één lot hen allen treft. Toen zei ik in mijn hart, zoals het lot van de dwaas ook mijzelf treft, waarom ben ik dan toen zo bovenmate wijs geweest? Ik sprak in mijn hart, ook dat was vluchtig. Er is immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas. Wat er nu is, wordt in de dagen die komen allemaal vergeten. Hoe sterft de wijze met de dwaas? Daarom haat ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon leek me kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind. Ik haatte ook al mijn zwoegen waarmee ik zwoegde onder de zon. Zwoegen dat ik zou moeten overlaten aan de mens die er na mij zal zijn. Want wie weet of die wijs zal zijn of dwaas? Toch zal hij beschikken over al mijn zwoegen, waarmee ik, zij het met wijsheid, heb gezwoegd onder de zon. Ook dat is vluchtig. Zo kwam ik ertoe mijn hart te doen wanhopen, vanwege al het zwoegen waarmee ik had gezwoegd onder de zon. Want er is een mens wiens zwoegen met wijsheid, met kennis en met bekwaamheid geschiet. Hij moet die als zijn deel overgeven aan een mens die er niet voor gezwoegd heeft. Ook dat is vluchtig en een groot kwaad. Ja, wat heeft een mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt, waarvoor hij zwoegt onder de zon? Want al zijn dagen zijn vol leed, zijn bezigheid is verdriet. Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf en zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien. Het komt uit de hand van God. Wie eet en wie geniet er immers meer van dan ikzelf? Want hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Aan de zondaar echter geeft hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren, om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. Tot hier prediker 2. Geweten, we gaan met elkaar zingen als inleiding op de preek uit Psalm 104. En we zingen daarvan de versen 12, 17 en 18. En u krijgt dan intussen ook de gelegenheid om uw gaven voor de dienst van de Heere te geven. Hij zegene u en uw gaven. Gemeente, we luisteren vanmiddag naar het woord van onze God vanuit Prediker 2. En ik lees u uit dit lange hoofdstuk alleen nog het 11e en ook het 24e vers. Dus Prediker 2, we lezen nu alleen nog het 11e en het 24e vers. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. Vers 24. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien. Het komt uit de hand van God. Gemeente, jongens en meisjes, ik heb als thema boven de preek geschreven: zoeken naar een zeepbel. Zoeken naar een zeepbel. We letten op twee gedachten. In de eerste plaats op wat geen voordeel brengt. En in de tweede plaats hoe je toch genieten kunt. Zoeken naar een zeepbel. Wat geen voordeel brengt, hoe je toch genieten kunt. Gemeente, ja, dat thema, hè, hoe kom je nou bij een zeepbel? Het hele woord komt in de preek niet voor. Maar toen ik deze woorden voorbereidde aan de hand van Prediker 2, zag ik dat toch ineens voor me. Prediker die zo vaak dat ene woord gebruikt, wat we uit de Statenvertaling kennen met het woordje ijdel, maar wat we ook wel kunnen vertalen met het woord vluchtig. Vluchtig. Maar toen ik daarover nadacht, zag ik ineens dat kind voor me, wat dan het spelen is met een bellenblaas. En buiten staat en de ene na de andere mooie bel tevoorschijn tovert. Kleine en grote. Soms een hele sliert achter elkaar. En ze schitteren zo prachtig in het zonlicht. Alle kleuren van de regenboog kun je ze soms zien. Prachtig. Jongens en meisjes, kinderen, hebben jullie het ook wel eens gedaan, zo met een bellenblaas, allemaal bellen geblazen en dan daarna gekeken. Dan weet je ook wel wat er met die hele mooie bellen kan gebeuren juist. En dan gaan ze omhoog, een beetje met de wind mee, de lucht in. En dan zeg je, oh, heb je die gezien? Die grote met wat geel en met paars en groen er doorheen. En met dat je ernaar wijst, pats, ineens spat die zeepbel uit elkaar. Weg. Dat gaat nog sneller als je erachteraan rent en zo'n mooie bel wil inhalen en wil grijpen. Maar zodra je hem te pakken hebt, of als je er maar naar wijst soms, of net aan aantikt, weg. Dan heb je helemaal niks meer. Is het mooie voorbij? Het is weg. Alles is even vluchtig. Dat. Net als zo'n zeepbel. Of, dat is ook wel een beetje het beeld bij dat woord ijdel, bij dat woord vluchtig. Het is net als je adem, hè? Als je 's morgens in de dauw zo'n wolkje blaast. En zegt, moet je eens kijken. Dan is het al weg voor je dat gezegd hebt. Dat is vluchtig. Het is zo verdwenen. Het is er even, maar je kan het ook niet grijpen. Je kan het niet vasthouden in je handen. Je kan het niet pakken. Dat is vluchtig. En dat zegt Prediker van heel veel dingen die wij in ons dagelijks leven tegenkomen. Prediker, dat is de man, als je hem een beetje leert kennen, dat is aan de ene kant een man die met twee benen op de grond staat, midden in de werkelijkheid van ons alledaagse leven. Een man die ook gewend is om rond te kijken. Een man die ook heel graag de dingen observeert en wat er dan gebeurt op zich in laat werken. En daar ook een beetje een rode draad, een levensles uit wil halen. En als hij daar dan over schrijft, zoals we dat voor ons hebben liggen, dan is hij ontzettend eerlijk. En ja, soms komt dat ook wel, als je hem goed gaat begrijpen, komt dat ook wel eens een beetje rauw op je dak. En dat wordt al helemaal zo op het moment dat je ontdekt dat prediker helemaal niet zo makkelijk over God schrijft. Dat valt ook wel op in het Bijbelboek Prediker. En dat is ook wel logisch, want als je rondkijkt in de wereld en als je dat wat observeert. Nou, dat heb jij toch ook? Waar zie je God dan? Nergens toch zomaar? En dat is voor ons gevoel dan toch vaak ook wel wat kaal en troosteloos? En dat zegt Prediker dan ook wel, want soms opeens in die rauwe beschrijving van het leven, waarin er zoveel dingen zijn die, ja, dat is eerlijk ook Prediker, waarin zoveel dingen zijn die ook tegenvallen, die teleurstellen, dan ineens brengt hij toch in dat rauwe leven van elke dag, brengt hij God ter sprake. En dan ineens, dan priemt er een heerlijke lichtstraal door het leven heen. En dat is ook wel de manier waarop Prediker ons wil leren om ook in het leven te staan. Want als God er dan toch in is, dan licht je hele leven op. Of je zou het ook anders kunnen zeggen, dan verlicht Hij je hele leven. En dan heeft het toch zin. Er is één vraag die Prediker, ik zeg dat zo wat ter inleiding deze dingen, één vraag die Prediker buitengewoon bezighoudt. En ik denk dat dat zomaar een vraag is die bij jou of bij uw leven ook wel wat herkenning oproept. Heel veel mensen in onze tijd zijn gewoon ook met die vraag bezig, al stellen ze misschien wel anders. Maar wat heeft het leven nou voor zin? De dingen waar ik mee bezig ben, op de lange termijn. En wat maakt dan in het leven nou eigenlijk het verschil waarvan je dan op een gegeven moment zegt, en ik heb het gevonden. Daar doe ik het voor. Iets waarvan misschien dan ook andere mensen wel zeggen, tjonge, wat is dat mooi. En misschien kijken ze daar dan ook wel een beetje tegenop. Goed, daar moet je dan wel wat voor doen. Dat is ook wel wat we in het leven leren, want in het leven zijn er heel weinig dingen die je zomaar komen aanwaaien. Meestal moet je er wel veel voor doen. Zwoegen, dat is ook zo'n woord dat Prediker heel vaak gebruikt. Zwoegen onder de zon, in het leven hier en nu. En Prediker, die was ook wel in de positie, hè? We geloven dat het koning Salomo is geweest, die was ook wel in de positie om van alles uit te proberen. En dat heeft hij ook gedaan. En hij heeft het eigenlijk overal gezocht, of het nou hierin is, en dan begint hij, het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, begint hij wijsheid of blijdschap, daar begint hij het te zoeken. Blijdschap, plezier. Steeds weer iets zoeken waar je een kick van krijgt, waar je misschien ook wel eens plat om kunt liggen van het lachen. En hij zegt ook een goed glas wijn erbij. Dat hoort er toch wel een beetje, ook bij het leven. In elk geval, zonder alcohol heb je niet zomaar een leuk feestje. En dat moet dan ook wel rijkelijk vloeien. Want anders is het niet gezellig. En hij zegt ook een beetje gekkigheid erbij. Ja, dat is Prediker, gemeente, die eerste verse van dit hoofdstuk. Dwaasheid. Eigenlijk kan het niet gek genoeg. En als je dan zegt, Prediker, maakt hij het niet te gek? Dat zou niet bij de Bijbel passen, denk ik dan ook meteen. Dat verwacht je niet van Prediker, geroepen namens God om iets te verkondigen. Maar dan zegt hij, wel eerlijk, ik heb niet te diep in het glaasje gekeken. En Prediker hield zijn hoofd, hij hield zijn hart er wel bij. Dat is eigenlijk ontzettend knap, hè, jongelui. Wel drinken en toch je hart erbij houden. Je hoofd erbij. Dat niet de drank de baas wordt over jou. Dat lukt natuurlijk lang niet iedereen. Heel veel mensen die rennen van het ene feestje naar het andere feestje. En je denkt misschien wel een periode in je leven, nou dit is het echt. En toch, ik spreek ook vandaag wel eens mensen die het daarvan hebben verwacht. Maar die nu teleurgesteld zijn. Want wat ze ervan hoopten, dat heeft het toch niet gebracht. En dan kun je er ook moe van worden, vermoeid van raken. Want om het leuk te houden moet het meestal elke keer wat gekker. Meestal ook wat meer alcohol erbij en dat trekt je helemaal leeg. Dat is uitputtend dat leven. Wat is het een zegen als je net als prediker dan ontdekt, soms gaandeweg dat ontdekt, dat het steeds meer tot je doordringt. Ja, maar eigenlijk is dit het toch ook niet. En dat je er zo'n leeg gevoel aan overhoudt. En als je dan even tot bezinning komt, dan zeg je, wat heb ik er nou eigenlijk mee gewonnen? Wat is er nou wat me blijvend voordeel heeft geboden? Of leek deze manier van leven dan net toch meer op die zeepbel, die toen je er helemaal in losging, toch ook uit elkaar gespat is? En je houdt er eigenlijk helemaal niks aan over. Nou, zegt prediker, er is nog meer in het leven. En dan gaan we kijken naar dat stukje, zeg maar, van vers 4 tot en met 11. Dat heeft prediker ook onderzocht. En als je dat wat probeert in de tijd uit te zetten, dan zeg je, nou, dat is dat eerste stukje, dat is misschien de jeugd, 18, 20, 2, 3, 24. Maar vanaf vers 4, een wat ouder iemand, een dertiger, een veertiger misschien. Het spreekt toch wel tot de verbeelding, gemeente, als we dat wat proberen te vertalen naar wat beelden van onze eigen tijd. Je hoeft er maar een paar woorden uit te lichten en het staat zo voor je ogen. Ja, want wat hier in vers 4 tot en met 11 wordt beschreven, dat is, nou ja, daar is wat in landleven wordt beschreven. Of die exclusieve tijdschriften bij de tandarts, is er nog maar een beetje kinderspel bij. Dit waar het hier over gaat, dat is echt voor de upper ten. Voor een koning zoals Salomo of iemand die een beetje wat zijn rijkdom betreft in zijn buurt kan komen. Of van die mensen, we ontmoeten ze allemaal wel eens, in elk geval komen ze in de media wel tegen. Mensen die het gemaakt hebben, hard werken, maar ook een hoop geluk gehad. Een beeld wat ze ook wel neer willen zetten, als jij dat nou ook doet, en als je er ook zo voor gaat, net als ik, dan kun je daar ook komen, kun helend komen. Kijk maar, zo begint hij te schrijven, vers 4, ik heb voor mijzelf grootse dingen tot stand gebracht. En wat hij dan beschrijft, dan zie je voor je ogen een prachtig landgoed oprijzen. Zo'n schitterende buitenplaats. Paleisje. Ja, dat is voor de meeste mensen niet weggelegd. Hè? Dat is iets wat je, in elk geval de meeste mensen, daar kun je een beetje door de struiken heen gluren. En dan kun je het vanuit de verte zien. Maar deze man die heeft het gemaakt. Prachtig aangelegd park eromheen. Speciaal iets met water kunnen doen, vijvers, zodat hij ook nog dat jonge spul dat hij aangeplant heeft, zelf van water kan voorzien. Prachtig allemaal. En ik zat even te denken, als Salomo in onze tijd zou schrijven, dan had hij het vast over een verwarmd zwembad gehad. Een bak voor de paarden. Personeel. En binnen, alles goud en zilver. Dat is zomaar een keer las ergens in zo'n tijdschrift. Alleen de trap naar de eerste verdieping kostte een paar miljoen, komt uit het buitenland. En stel je dat je net als Salomo kan zeggen, hè, vers 10, al wat mijn ogen verlangden, dat onthield ik ze niet. Ik heb het ergens gezien en ik liet het nog wat mooier voor mezelf maken. Prachtig. Nou, die man die heeft het gemaakt, hè. Die man die heeft het gemaakt. Ja, dat zou je wel zeggen, maar dan moet je eens vers 11 lezen, want dat is waar ook dit experiment op uitloopt. Hè? Want dan heeft hij dat prachtige landgoed, alles erop en eraan, komt niks tekort. Maar weet je wat Prediker dan zegt? En dat is echt wel even schrikken, gemeente. Hij zegt, al mijn werken en alles wat ik met mijn zwoegen tot stand heb gebracht, het is een zeebel. Het is vluchtig. Echt voordeel zit er niet in. Najagen van wind. Je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Tjonge, is dat nou niet te somber? Ja, misschien zie je het al een beetje voor je en dan zeg je, als ik zou moeten kiezen tussen een leven met een goed glas wijn, gezelligheid, een beetje lachen en zo'n prachtig landgoed, een leven waarin ik me helemaal niks hoef te ontzeggen, daar is toch helemaal niks mis mee? En een jongere hier vanmiddag die zegt misschien wel, ja, onze lachspieren die zijn toch ook door de schepper gemaakt, dat is toch mooi als je af en toe eens gewoon goed kan lachen? Dat is toch zelfs een gave van de schepper? Een beetje ontspanning op zijn tijd, dat moet toch ook kunnen? Of als ik aan de andere kant in plaats van dat landgoed moest kiezen voor een klein huisje, sociale huur of stevig doorwerken tot na mijn pensioen. En dan nog maar zien dat ik de eindjes aan elkaar moet knopen. Nou, dan weet ik wel, dan ga ik voor het eerste. En dan ga je me toch ook niet vertellen dat dat zonde is of zo. Nee. Nee, gemeente, dat niet. En dan maakt hij in vers 14 maakt hij zijn punt. Ik kan natuurlijk niet elk vers vanmiddag noemen, maar ik maak er wat sprongetjes in. Samenvattend ook hoe Prediker hier vertelt en ons iets wil leren. In vers 14 maakt hij zijn punt midden in de beschrijving van opnieuw een onderzoekje. Hij is dus met blijdschap begonnen, toen enorme rijkdom, hard werken, maar wel goed rijk zijn en mooie dingen hebben. En komt hij vanaf vers 12, komt hij bij de afweging, wat kun je nou beter hebben, wijsheid of dwaasheid? Dan trekt hij weer een conclusie, of je nou wijs bent of dwaas bent. Rijk of arm, een lollig leven of best een beetje saai leven. En nou wordt hij heel eerlijk, hè, gemeente. Dan zegt hij, één lot treft ons allemaal. En dat ene lot dat ons allemaal treft is, wij zijn allemaal mensen die een keer sterven. De wijze sterft net zo goed als de dwaas. De man van dat grote landgoed. Ja, ook van hem stond de rouwadvertentie pas in de krant. Met al zijn zwoegen onder de zon heeft hij het leven niet overgehouden. En dan is het bijna ironisch, gemeente, hoe scherp Prediker alles ziet. Want ja, wat gebeurt er dan met jouw erfenis, waar jij dan je leven lang zo hard voor hebt gezwoegd en inderdaad dan kwam dat land goed tot stand. Jij hebt er zo hard voor gewerkt. Maar voor wie is het als je sterft? Ja, voor een van je erfgenamen, die heeft er misschien helemaal niks voor gedaan. Dat is wel een beetje de ironie van het leven. Jij had gewerkt en de volgende na jou, die krijgt het gewoon. En je weet niet of die er net zo zorgvuldig en zo goed mee omgaat zoals jij dat hebt gedaan. En dan ineens zie je ook wel iets van het plaatje van Salomo voor je, koning Salomo, die het ongedeelde land nog van zijn vader David had geërfd. Maar die er op het laatst zo onzorgvuldig mee omging met die erfenis, dat hij het na zijn dood uit handen moest geven, of kwam na zijn dood in de handen van Rehabiam, en Jerobeam. Het rijk gesplitst. Rehabeam die raakt het kwijt, 10 stammen. Omdat hij naar verkeerde raad had geluisterd. En daar heb je dan je leven voor gezwoegd. Zo kan het gaan, een gemeente. Trouwens, als je nou heel eerlijk ook over nadenkt, hè, voor jezelf, herkennen we allemaal toch wel iets van wat Prediker hier telkens weer schrijft. En eigenlijk ook met een vleugje wanhoop schrijft. Hè, dat zegt hij gewoon ook wel eerlijk. Ja, wat heeft de mens nou aan al zijn zwoegen onder de zon, aan alles wat zijn hart najaagt? Dag aan dag zwerken, zwoegen, zweten. En al zijn dagen zijn vol leed. Zijn bezigheid is verdriet. Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Gemeente, ik ben er zelf inmiddels wel achter na zoveel jaren pastoraat te mogen doen in de gemeente. Er is bijna geen huis zonder kruis. Ook bij dat mooie landgoed zijn er zorgen achter de deur. Er kan zomaar een man wonen die elke vrijdagmiddag zijn depressieve dochter bezoekt in een inrichting. En in een ander huis, ook zo'n mooi huis, woont iemand met zijn tweede vrouw, maar echte liefde heeft hij nog altijd niet gevonden. En bij de buren, daar slapen ze vaak 's nachts niet goed, want die maken zich zorgen om hun oude moeder. Gemeente, dat is toch ook het leven. Ook al lijkt het hier en daar te schitteren, maar loopt er ook niet door dat leven van hard werken, van mooi, loopt er ook niet een rode draad van moeite, van verdriet doorheen? Wat de Bijbel dan ook wel zegt, hè? Het uitnemendste, het, ja, de top, zeg maar, is moeite en verdriet. En dat blijft ook gewoon staan in alle eerlijkheid en weerbarstigheid van het leven, ook als je het helemaal met hard werken gemaakt hebt. Somber. Eenzijdig. Ja, dat is waar, de Prediker is soms best wel een beetje eenzijdig. Dat moet ik toegeven. Maar wat Prediker wel doet, is dat hij ons eerlijk ook bij die kant van het leven stil wil zetten. In alle eenzijdigheid. Maar zeg dan toch eens dat die man ongelijk heeft. Dat lukt niet, gemeente. Dat lukt niet. En als je er dan echt stil wil staan bij de lessen die deze man aan ons leert namens God, is het dan juist niet heel heerlijk en heel eerlijk dat hij zijn inzichten met ons deelt? En dat doet hij dan niet om er somber van te worden, maar om je wijs te maken tot zaligheid. Zodat wij, u, jij, ik, wij, onze aandacht niet alleen maar richten op de dingen van het hier en van het nu, waarvan de Prediker dan heel eerlijk en heel scherp zegt, ze zijn mooi, maar er zit niks blijvends in, dat wij onze aandacht en onze tijd en onze energie niet alleen maar richten op de dingen die voorbij gaan en die geen blijvend voordeel brengen. En er zit ook nog wel een les in voor vandaag, gemeente, hoeveel mensen lopen er niet op het puntje van hun tenen. Gehaast, vol van innerlijke onrust. En zo hijgen we door het leven heen onder, ja, waarvoor eigenlijk? Waarvoor eigenlijk? En dat is dan zo'n hele scherpe, eerlijke vraag. Waarvoor eigenlijk? Proberen we nou alles uit het leven te halen waarvan Prediker in Gods naam ons vertelt, het heeft toch geen blijvend voordeel. Dat moet ons aan het denken zetten, gemeente, over hoe wij leven willen. Een prediker heeft iets ontdekt en dan gaan we ook mee naar het tweede punt van de preek, wat hij namens God met jou en mij wil delen. En dat is hoe je toch genieten kan. Heel verrassend, gemeente, brengt de prediker dan in hoofdstuk 2 toch God ter sprake, nadat hij eerst een hele serie van observaties, ontdekkingen met ons gedeeld heeft. Ineens brengt hij dan tegen het einde van dit hoofdstuk God ter sprake. Juist als je het misschien helemaal niet meer verwacht. En je misschien wel een beetje meegenomen wordt in de somberheid van alles wat de prediker ontdekte, waar hij dan elke keer weer zo somber van zegt. En ook dat was vluchtig. En ook dat was vluchtig. En ook dat, het geeft geen blijvend voordeel. En dat je prediker daar dan toch wel gelijk in moet geven. En dan wilde je graag iets laten zien wat het verschil maakt. En dat is een heel eenvoudige vraag, gemeente. Dat is de vraag, leef je in alles van je leven met God? Doortrekt God als het ware je hele leven? Of leef je zonder God? Gemeente, dat is de grote vraag van ons leven. Want Gods aanwezigheid in ons leven, dat maakt nou echt het verschil. Want nee, prediker, dat is geen triest figuur. Heel eenvoudig, gemeente, als er eentje is die van een heerlijke maaltijd kan genieten, goed verzorgd, goed klaargemaakt en een goed glas wijn erbij, prediker zegt het, dan ben ik het wel. Wie geniet er meer van, vers 24, 25, dan ikzelf? Eten, drinken, zwoegen, ja, maar dan ook het goede genieten. En dan moet je even heel goed lezen, gemeente. In zijn zwoegen het goede genieten. Dat is een levenskunst. Een levenskunst die je alleen maar uit genade leren kunt. Want hoeveel mensen doen het anders? Een beetje spiegel om in te kijken, gemeente. Hoeveel mensen doen het anders? Die zeggen, en nu eventjes een hele poos hard werken. Als ik het goed doe, kan ik misschien ook wel eerder stoppen met werken. En dan kan ik gaan genieten. Dus eerst zwoegen en daarna genieten. Eerst dit en als ik dat gemaakt heb, dan. Wat is de praktijk? Eerst dit en dan dat en dan moet dat er ook nog bij en dan dat. En dan moet er nog een beetje harder gewerkt worden, want dan kan ik dat ook nog. En daarmee schuift het genieten steeds een beetje verder door. Een prediker die zegt het hier anders. Hij zegt in het zwoegen genieten. Kunt u dat? Kun jij dat? Hoe dan? Ja, gemeente, dat is echt een geschonken inzicht. Dat is een geschenk van de Heilige Geest. Want wat is echt genieten van het leven eigenlijk? Dat is als je kunt leven uit de hand van God. Als je in alles van het leven leert leven van wat God je in genade in je handen stopt. En als ik dan bij dit gedeelte uit Prediker ook even het Nieuwe Testament erbij betrek, dan zeg ik, als je heel je leven als een onverdiend geschenk ontvangt vanuit het offer van de Heer Jezus Christus. Want gemeente, wij leven hier in deze wereld toch als mensen die nou helemaal niks verdiend hebben. Waarom wij leren bidden om ons dagelijks brood, want zelfs dat hebben we niet verdiend. En je eten en je drinken en de kracht om te werken en de gezondheid, de gezelligheid, de blijdschap in het leven. In dit leven dat aan de vloek en aan de vergankelijkheid onderworpen is vanwege de zonde. En als je dan kunt gaan genieten, dat is leven van alles wat God je in zijn genade vanuit de verdiensten van de Heer Jezus Christus toereikt. Dat je mag leven van genade. Dat het je gegeven wordt. Ondanks je gezwoeg en je getop en de mislukking zo vaak. En gemeente, we zijn er ook mee begonnen met te zingen. Psalm 127, als je dit niet ziet, ja dan kun je zwoegen wat je wilt. Maar wat je uiteindelijk overhoudt zonder God, dat is alleen maar die geknapte zeebel. Niks dus. Want het leven is vluchtig en al ons zwoegen is uiteindelijk najagen van wind. Maar gemeente, als je je leven daaromheen mag beginnen, als je begint met je leven te zien als een genadegeschenk van God. En alles wat je dan in je leven erbij krijgt. Je dagelijks brood. Met meer dan genoeg voor erop. En zoveel andere dingen daarbij, gemeente. Wat krijgt je leven dan een andere gloed? Want die hand van God die zich genadig over jouw leven uitstrekt, dat is zo'n goede hand. Dat is een hand die is vol geschenken, vol genade en vol ontferming. En nee, als ik dat ga zien en als ik zo leer leven, en dat is echt een levenskunst nogmaals, een genadige kunst, dan hoef ik niet meer ten koste van mijn kinderen en van mijn eigen gezondheid alles uit het leven te halen. Want ik mag leven uit de genade van God. Ik leef uit zijn hand. Voor het aangezicht van God. En als je zo mag leven, gemeente, dan kun je ook dankbaar leven. En tevreden zijn. En dan kun je gaan genieten uit alles wat God genadig in je handen stopt. Als een genadegeschenk. Gemeente, dat is een heerlijk leven. Genieten, tevreden, met zelfbeheersing, dat is een vrucht van de Heilige Geest. En dat maakt voor het leven hier en nu zo'n levensgroot verschil. Zo groot dat de prediker dat aangrijpt om een scheiding aan te wijzen tussen twee soorten mensen. En dan doet hij precies hetzelfde wat de Heer Jezus ook zo vaak gedaan heeft. De Heer Jezus sprak zo vaak, ook in gelijkenissen, over twee soorten mensen. Jongens, meisjes, denk maar even bijvoorbeeld aan de gelijkenis over de wijze en de domme meisjes. Of de mensen die lopen op de brede weg en de mensen die lopen op de smalle weg. Dat is dus het verschil, gemeente, van het leven met de Heer Jezus Christus of het leven zonder de Heer Jezus Christus. De prediker die benoemt dat nog wat anders. Als u kijkt naar het slot van hoofdstuk 2, dan heeft prediker het over twee soorten mensen. Over de mens die goed is voor Gods aangezicht en over de zondaar. Hij gebruikt dus geen woorden als bekeerd of onbekeerd, gelovig of ongelovig. Dat doet prediker dus, gemeente. Die zegt niet, je hebt het leven van zondag en je hebt het leven van door de week. Je hebt het leven met de Heere God en je hebt ook nog een gewoon leven daarnaast. Nee, prediker die trekt het gewoon midden in het leven van elke dag. Het leven voor Gods aangezicht. Zo noemt hij dat. De mens die goed is voor Gods aangezicht. En de zondaar. En Prediker die trekt dat dus helemaal in het gewone leven van eten en drinken en een goed glas wijn erbij. Van een mooi landgoed, van blijdschap, van gekkigheid. Maar wie van die twee ben je dan? De zondaar, helemaal verstrikt in prestatiedrang. Alleen maar gaan voor de beste cijfers op school. Jagen naar de mooiste carrière, het liefst nog een sprongetje erbij. En eigenlijk hijgend achter jezelf aan om nog wat meer eruit te kunnen halen. Alles uit het leven. Je gezin op nummer 2. God op nummer 3. Of 10. Of helemaal niet. Er was een keer iemand die belijdeniscategorisatie volgde bij mij. Die zei dat echt zo tegen mij. Hè, dominee, we hadden het daar zo over. Hè, wat kleurt nou je leven? Waar ga je voor? Op een gegeven moment, nadat ze belijdenis had gedaan, aan het avondmaal gegaan. En we kwamen aan de praat samen. En ze zei, dominee, mijn werk komt eerst. Mijn relatie op nummer 2. En God staat op nummer 3. Ik schrok daar echt van. Als ik wel de spiegel leg, gemeente, hoe zit dat dan eigenlijk bij mij? Als de Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God. En de rest, dat komt wel goed. Maar God in je leven op nummer 1 en genieten van het leven als een geschenk uit zijn hand, omdat het hele leven genadegeschenk van God is. Dat is toch de manier waarop de Heer Jezus zichzelf ook in het evangelie aan ons aanbiedt. En dan zegt hij het toch tegen ons keer op keer, mijn zoon, mijn dochter, geef je hart aan mij. Niet de wereld op nummer 1, niet je carrière op nummer 1, zelfs ook niet je relatie met andere mensen op nummer 1, maar God eerst. En als God eerst is, dan is hij het ook in alle dingen. Eerst het Koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Wordt al uitgetekend dat God dat wil zijn in de heilige doop, in het water van de doop. Dat hij als eerste naar ons toekomt en in heel ons leven, bij alles wat we doen, de eerste wil zijn. Dat geeft ook de meeste houvast in je leven. Als je ontdekt, hij eerst. En omdat hij mij eerst heeft lief gehad, mag ik hem nu ook lief hebben. Hij zag eerst naar mij om. En daarom wil ik ook mijn hele leven voor hem leven. Gemeente, zo met dat water van de doop kwam die toch naar jou toe, naar u. Maar de vraag die daar dan ook aan verbonden is, in alle eerlijkheid, zo midden in het leven dat wij leven, met twee benen in de grond van de alledaagse werkelijkheid, komt wel die vraag naar ons toe, kwam het daar nou ook van? Ja, van dat leven van Gods genade. Van dat leven uit zijn milde vaderhand. Onder zijn vriendelijke ogen. Van zijn vaderlijke goedheid. Hè? Dat is leven voor het aangezicht van God. Dat is goed zijn voor Gods aangezicht. Hè? Dat heeft niks te maken met je prestaties en wat er allemaal op je cv kan staan. Maar dat is leven waarin God op nummer 1 staat. Waarin je weet dat je hele leven zich voor Gods aangezicht afspeelt. Elke dag. Bij alles wat je doet. Ja, met vallen en opstaan, want je wordt snel in de maalstroom van het leven meegetrokken. Dat geldt ons allen, denk ik. Maar terwijl je dat weet, dat je toch alert bent en dat je met deze boodschap in je hart leven voor Gods aangezicht, goed zijn voor Gods aangezicht, dat je zegt, maar daar wil ik mijn leven leven. Niet voor mezelf. Alsof ik het allemaal in handen heb en alsof ik het allemaal bepaal, maar ik wil leven voor het aangezicht van God onder het oog van mijn hemelse Vader. In die wetenschap, en dat geeft je leven nogmaals gemeente zo'n andere gloed, in die wetenschap, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, dwars door het leven heen. Door de Heer Jezus Christus, die zo midden in ons leven is neergedaald. En door de kracht van de Heilige Geest die de Heer Jezus verworven heeft. En of je dan eet, zegt Paulus, of dat je drinkt, dat is allemaal prima. Maar of je nou eet of drinkt of iets anders doet, doe het allemaal tot eer van God. Gemeente, dat is echt een heerlijk leven. Dan kun je zwoegen, maar in je zwoegen tegelijk genieten. U kent ongetwijfeld, ik heb de preek al iets langer geleden gemaakt en toen ik daarmee bezig was, kwam net een nieuwe quote 500 weer uit. U kent dat wel, hè? Dat die lijst met 500 rijkste Nederlanders. En ik zag dat net langskomen toen ik met deze preek bezig was en ik zat daar wat in te kijken en wat over te lezen. En daar staat er iemand van de Heineken familie, een erfgename vrouw met 12,6 miljard aan vermogen, die staat op nummer 1 van die quote. Rijkste vrouw, 12,6 miljard. Ja, ik heb er geen idee van hoeveel dat is, hè. Dat moet ongelooflijk veel zijn. 12,6 miljard. Maar toen ik daar ook over nadacht, toen kwam ineens dat beeld bij me boven van die arme weduwe, hè, uit de Bijbel. Die met haar laatste 2 penninkjes naar de tempel ging. En ze, ja, die laatste 2 allebei in de schatkist van de tempel gooide. Toen had ze niks meer. Gaf ze allebei in de collecte, allebei voor de Heer. En dan denk je daar zo even over na, en u moet zelf ook het antwoord maar geven. Wie van die 2 zou er nou in haar leven, in het leven, meer hebben kunnen genieten? Nummer 1, uit de quote 500, 12,6 miljard. Of die arme weduwe, 2 penninkjes. Wie zou er nou in het leven meer genieten? 12 miljard, de wereld aan je voeten. Vluchtig, het is allemaal even vluchtig, zegt de prediker. 2 penninkjes voor de Heer, voor zijn dienst. Voor je naaste. Voor zijn koninkrijk. En nee, gemeente, dat is geen zeebel. Dat gaat mee de eeuwigheid in. Dat is goed voor het aangezicht van God. Dat zegt de prediker namens God tegen jou en tegen mij. Dat is het echte leven. Kun je trouwens ook met 12 miljard. De Bijbel lijkt dat niet zo makkelijk samen op te gaan. Rijkdom, dat is echt soms een ellende. En zorgt voor veel verzoeking. Maar het echte leven, gemeente, of dat nou met veel is of met weinig, dat is dat je leeft uit die goede hand van een genade God. Dan kun je genieten. Als Hij in je leven de eerste is. En als Christus je leven is en je door Hem voor het aangezicht van God mag leven. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 34, het vijfde vers. Vreest, vreest hem te allen tijd, gij heiligen. Daar ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Het vijfde van Psalm 34. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Zo aan het einde van deze dienst komen wij tot u om uw grote en heerlijke naam te danken. Voor het woord dat u in alle eerlijkheid, soms misschien wel een beetje rauw, en tegelijk zo diep geestelijk verbonden met het dagelijks leven aan ons hebt laten horen. Heer, het is voor u geen boedelscheiding. Het leven van de zondag, twee keer naar de kerk, en het leven van de week waarin we met elkaar toch allemaal best wel aan het zwoegen zijn. En waarbij we soms wel in alle eerlijkheid ons afvragen, waar doe ik het allemaal voor? Wat heeft de prediker het eerlijk voor ons neergezet onder de leiding van uw Heilige Geest? Wat komen er met het licht van het Nieuwe Testament ook heerlijk bij uit? Eerst het Koninkrijk van God. Een leven voor Gods aangezicht. Heren, leer ons dat te leven. En dan gaat het niet om de bling-bling die we aan andere mensen kunnen laten zien. Of waar we dan zelf van denken dat we daar het geluk uit kunnen halen. Maar dat we leven voor uw aangezicht. En dat is ook wel het mooiste. Dat kan met 12 miljard. En dat kan ook met twee penninkjes. Dat is mogelijk als u in ons leven echt onze Heere en Heiland bent. Als we de Heere Jezus Christus kennen als het allerhoogste goed die ons leven is. En die ons leven uitzicht geeft, dwars over de onvolmaaktheid van dit leven heen. Uitzicht op het eeuwige leven in uw heerlijkheid. En dan wordt dit tijdelijk leven ook wel een beetje relatief. Heere, wilt u het ons leren? We danken u voor het woord dat u ons hebt gegeven. Laat het ook meegaan in ons hart. Juist ook in de praktijk van ons dagelijks leven. We bidden u om uw zegen. En gaat u zelf ook met ons mee. Ook als we deze dienst uitgaan en de zondag alweer een heel eind voorbij is en de nieuwe week ons wacht. Geeft u ons daarvoor de kracht, de wijsheid, het verlangen om voor u te leven. Heere, maak het goed. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We zingen over Gods vriendelijk aangezicht met Psalm 97, vers 7. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.